Het bijzondere hier is dat bij deze plaatsing van de 12 gedenksteden het plaatsvindt in het voorjaar. We zien in Jozua hoofdstuk 5 vers 10, terwijl de kinderen Israëls te Gilgal gelegerd lagen, zo hielden zij Pascha op de 14e dag derzelfde maand. In de avond op de vlakke velden van Jericho. Dit is het moment eigenlijk dat het Paschafeest wordt gevierd. Een herinnering aan de uittocht uit Egypte. En we zien een hoofdstuk eerder in Jozua hoofdstuk 4 vers 19. Het volk nu was de tienden der eerste maand uit de Jordaan opgeklommen. En ze legerden zich te Gilgal aan het oosteinde van Jericho. Dus op de tiende werd het paaschalam uitgekozen. En dit paaschalam wordt verbonden met de opstanding. Zoals wordt beschreven in de verzen 11 tot en met 18. Het lam van God, Jezus Christus, werd gegeven voor de zonden der wereld, voor zondaars. En is opgestaan ten derde dagen om hen het eeuwige leven te geven naar Johannes 14 vers 19. En het is zelfs ons paas over, het ons paascha, wat ons wordt weggelaten uit de Nieuwe Bijbel in 1 Korinthe 5 vers 7. Kunt u zelf eens nalezen als u geen Statenbijbel heeft. Dat is niet alles. De opgestane zondaar wordt gedoopt in Christus dood, begrafenis en opstanding. En is dus geestelijk besneden. En je zou kunnen zeggen, als we Jozua hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5 lezen, dan wordt daar de 12 gedenkstenen opgericht. Dan wordt het volk bij Gilgal nog eens besneden. En dan komt daar uiteindelijk, ook aan het einde van Jozua hoofdstuk 5, een Vorst des Heren, de engel des Heren, dat is eigenlijk de verschijning van Jezus Christus als mens. Dat wordt in een moeilijk woord in de theologie theofanie genoemd. En daar uiteindelijk, na het Pascha, na de besnijdenis, komt daar een openbaring van deze vorst van het leger des Heren tot Jozua, die zegt: trek uw schoenen af van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig. En Jozua deed alzo. En deze vorst openbaart zich nadat die gedenkstenen zijn opgericht, het Pascha wordt gehouden en het volk wordt besneden. Dan openbaart de Heer zich. Dat is een heel belangrijk punt, want dat toont ook aan, heden ten dagen, als u wilt de levende God zich aan u openbaart, ja, dienen daar een aantal dingen te gebeuren. De zondaar dient tot de levende God te komen. En Gilgal is een heel bijzondere plaats in hoofdstuk 4 zien we in vers 19 en vers 20 dat de plaats is waar aan de westelijke oever van de Jordaan in het beloofde land het volk het eerste zijn kamp opslaat. En Gilgal betekent weggerold, want het is daar waar de Heere de smaad en schande van Egypte heeft weggerold. We zien het in Jozua hoofdstuk 5 vers 8 en vers 9. Het geschiedde als men een einde gemaakt had van het volk te besnijden. Zo bleven zij in hun plaats in het leger totdat zij genezen waren. En verder sprak de Heer tot Jozua: heden heb ik de smaad van Egypte van de Juden afgewenteld. Daarom noemde men de naam die plaats Gilgal tot op deze dag. Gilgal is een plaats, als je een studie doet naar plaatsen, en je kunt als we toen een concordantie nemen en een studie doen naar bepaalde plaatsen in de Bijbel, die kunnen ook een bepaalde betekenis hebben en ook een geestelijke betekenis hebben. Bijvoorbeeld Gilgal wordt als eerste genoemd in Deuteronomium 11 vers 30. Zijn zij niet aan gene zijde van de Jordaan achter de weg van de ondergang der zon, in het land der Kanaanieten die in het vlakke veld wonen tegenover Gilgal, bij de eikenbossen van Moren. En dat is mogelijk een plaats waar Jozua zijn hand in heeft gehad nadat Mozes gestorven is. Om het woord Gilgal daaraan toe te voegen. Het is de plaats waar de Joodse mannen werden besneden en Israël zijn eerste Pascha-feest hield in het beloofde land in Jozua hoofdstuk 5 en de eerste 10 versen. Het was ook het basiskamp van Jozua voor zijn militaire uitvallen in hoofdstuk 9 vers 6 en hoofdstuk 10 en hoofdstuk 14 van Jozua. Het was ook de plaats waar uiteindelijk Saul tot koning werd gekroond in 1 Samuel hoofdstuk 11 vers 15. Toen ging al het volk naar Gilgal en maakte Saul al daar koning voor het aangezicht des Heeren te Gilgal. En ze offerden al daar dankoffers voor het aangezicht des Heeren enzovoort. Het is ook de plaats waar Elisa een pot met vergiftigde dingen geneest. Dus tenminste de inhoud ervan geneest, verandert. Het was een van de belangrijkste plaatsen in het noordelijke koninkrijk van Israël waar de afgoden werden aangebeden. Met andere woorden, als we het woord Gilgal zoals beschreven in Jozua hoofdstuk 4 en Jozua hoofdstuk 5 bekijken, heeft dat voor de christen nogal wat betekenis. De eerste betekenis is dat het een beeld is van het begin van het nieuwe leven van een christen. Zoals Israël door de Jordaan kwam en daar op Gilgal aan de west oever van de Jordaan begon het nieuwe leven, het nieuwe begin voor het volk van God. En het begon daar, zoals hoofdstuk 5 vers 9 en 10 zegt, met het vieren van het Pascha op de 14e dag van de eerste maand. En dat is belangrijk. Op het moment dat u tot erkennis de waarheid komt, ja, is er een nieuw leven begonnen. Dat oude lichaam heeft nog precies dezelfde toestand, maar innerlijk is er een grote verandering. En die verandering heeft plaatsgevonden op het moment dat de Heilige Geest in een mensenlichaam is gekomen. Op het moment dat een mens uit vrije wil het bloed van Jezus Christus door geloof aanspreekt en zijn hand mogen leggen door geloof alleen, dat het offer wat God op het kruis heeft gebracht in zijn Zoon ook voor hem persoonlijk geldt. Dat is het begin van het nieuwe leven in Jezus Christus. Ik weet nog goed, toen ik tot erkennis der waarheid kwam en ik was jaren in een protestante kerk geweest, heb ik altijd de 10 geboden gehoord en ik wist niet beter dan dat ik hoopte ooit het eeuwige leven te mogen ontvangen. Maar ja, dan moest ik wel wachten tot het oordeel bij de grote witte troon, aan het einde van de Openbaring hoofdstuk 20. Het was aanmatigend te zeggen dat een mens eeuwig leven zou mogen hebben. Maar dat is niet zoals de schrift het zegt. De schrift, en dat was voor mijn openbaring, in 1 Johannes hoofdstuk 5 vers 11, 12 en 13 zegt, dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon van God, opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt. En opdat gij gelooft in de naam van de Zoon van God. En dit is het getuigenis dat God ons het eeuwige leven heeft gegeven en zulks leven is in zijn Zoon. Die de Zoon heeft, die heeft het leven. Die de Zonen Gods niet heeft, die heeft het leven niet. En ik zeg ja, op het moment dat ik door Gods genade de Zoon heb mogen ontvangen, heeft hij mij de macht gegeven een kind van God te worden. En als ik de Zoon heb, heb ik het leven. Want het eeuwige leven is in de Zoon. En dat was voor mij iets waarvan ik dacht, ik heb nu eeuwig leven. Niet op grond van mijn verdiensten, maar op grond van dat wat God in Christus voor mij heeft gedaan. Het eerste dus wat Gilgal voor staat, is het begin van een nieuw leven. En ik kan u nogmaals aanraden om dat nooit te vergeten. Die eerste liefde die een ziel dan krijgt voor de Heer, voor zijn woord, om de Bijbel te lezen, om gebedsbijeenkomsten te bezoeken, om te getuigen van Jezus Christus zonder enige vrees, is die eerste liefde. En het is heel moeilijk om die eerste liefde te bewaren. Dat kan vaak als we leren afstand te doen van de dingen die alles die die persoonlijke relatie met Jezus Christus tegengaan. Net zoals in een normaal huwelijk dient u bepaalde dingen niet meer te doen als u getrouwd bent, omdat u die liefde, die eerste liefde, voor uw vrouw wilt bewaren. En dat, als u dat niet doet, wat veel mensen niet doen, dan is die eerste liefde snel weg. En daarna gaat men naar gevoelens. En als de gevoelens uiteindelijk ook niet meer zijn zoals ze waren, ja, is het tegenwoordig heel makkelijk, ook naar de wet, om een scheiding aan te vragen. En dat is nou net iets wat de vijand graag wil, omdat het huwelijk een prachtig beeld is van Jezus Christus en de gemeente. Gilgal, ten tweede, is een beeld van de voorbereiding op de strijd. In Jozua hoofdstuk 5 lezen we in vers 15. Toen zeide de vorst van het Heer des Heren tot Jozua: trek uw schoenen af van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig. En Jozua deed al zo. De plaats waar het volk begint om een oorlog te voeren tegen de afgodische, afvallige, geperverteerde heiden, Amidische volken in Canaan, begon in Gilgal. Heel belangrijk, als u tot erkennis der waarheid bent gekomen, die bent opnieuw geboren, dat u leert een plaatselijke gemeente te bezoeken waar uw moraal gesterkt wordt, waar u tot rust mogen komen, waar u gevoed wordt, waar u geestelijk opgebouwd wordt. Dat is een plaatselijke gemeente. U zegt, hoe ziet een plaatselijke bijbelgelovige gemeente eruit? Het heeft een paar kenmerken, maar een van die kenmerken is, waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, ben ik in het midden. Er zijn maar twee of drie mensen. Daar begint het mee. En ten tweede, het begint met Gods woord. Niet mensenwoord. Alle nieuwe Bijbels hebben menselijke woorden toegevoegd. Alleen de Statenbijbel heeft Gods woorden in het Nederlands volkomen bewaard. En een goede gemeente begint met de Statenbijbel als uiteindelijk geschreven autoriteit. Daarna komen nog een paar andere dingen. Zuiverheid van de evangelie, de persoon van Jezus Christus. En de zekerheid van eeuwig leven zijn ook allemaal belangrijke dingen. Maar begin met de schrift. Het kan misschien ook een plaats zijn waar u door uw voorganger voorbereid wordt voor een dienst zelf. Het kan zijn dat God u roept om het evangelie van de genade van God te preken, het woord van God te preken. Nou, dan dient u zich voor te bereiden. Dat betekent dingen opgeven. Niet omdat het niet goed is wat u nu doet, maar soms wil de Heer dat u iets anders doet om zijn roeping na te volgen. Dat kan om het woord van God te preken, te bedienen. Nou, dat is een zaak van jaren voorbereiding. Het duurt vaak tientallen jaren dat God een goede preek door iemand kan laten maken, omdat het tientallen jaren duurt om zo'n heilige voor te bereiden in zijn wandel met de Heer. En dan is het heel normaal dat iemand eerst ervaring op doet in het normale arbeidsleven, of hij nu studeert of werkt, of hij familie heeft. Het zijn allemaal dingen die God gebruikt om hem voor te bereiden. Sterker nog, er zijn heel wat dingen die de Heer gebruikt in uw oude leven, die hij later kan gebruiken in uw dienst om mensen te bereiken die een soortgelijke achtergrond hebben als u had in al die jaren dat u zonder God en zonder hoop in deze wereld heeft geleefd. Die jaren zijn niet verloren gegaan. God zal ze allemaal eens weer gebruiken om juist die mensen te bereiken die niemand anders kan bereiken dan alleen u, omdat u deze specifieke ervaring heeft ook opgedaan in uw vorige oude leven zonder God en zonder hoop voor uw bekering. Een bijbelschool is niet echt noodzakelijk, maar het is soms een hulp als u van uw voorganger of een bijbelleraar die door God geroepen is de heilige toe te rusten, zoals Efeze 4 dat noemt, of voor een dienst, en die persoon die kan u het woord van God uitleggen, verklaren, leren, leerstellig verklaren vooral. Die u meeneemt en u laat zien hoe je zielen kan winnen, hoe je kunt bidden. En het begint vaak thuis, met je eigen vrouw en kinderen. Het kan zijn dat de Heer u een paar mensen geeft die u tot discipel kunt maken, dus individueel kunt begeleiden. Als u zegt, ik heb het idee dat God me geroepen heeft om te preken, bid dat de Heer u leidt naar een plaats waar u het woord van God kunt leren. En als het even kan, verbonden met een lokale gemeente, misschien een bijbelschool, onder een lokale, plaatselijke, bijbelgelovige gemeente. Dat is bijzonder belangrijk, want God gebruikt mannen, zei ik, om een werk te beginnen, zoals overal in het Nieuwe Testament, het zijn mannen. Het kan best zijn dat vrouwen soms bidden, zoals bij Lydia de purperverkoopster en Lucas in Handelingen hoofdstuk 16. Maar het zijn mannen die God gebruikt om een gemeente te beginnen, te prediken, zielen te winnen, oudsten aan te stellen, avondmaal te bedienen en te dopen. En de nood tegenwoordig zijn mannen die God geroepen heeft. Als u geroepen bent, vraagt de Heer u te gaan naar de plaats waar hij wil dat u samenkomt en de plaats waar u het woord van God kunt leren. En Nederland zijn er heel weinig plaatsen waar je de Statenbijbel als uiteindelijk geschreven autoriteit kunt leren. Ten derde, Dit is de plaats van de dood van het vlees, dit Gilgal. We zien in 1 Samuel hoofdstuk 15, vers 33, dat daar Samuel een ontmoeting heeft met Agag. Agag is de leider, de koning van de Amalekieten. En Samuel doodt Agag in Gilgal. We lezen in 1 Samuel 15, vers 33. Samuel zeide: gelijk als uw zwaard de vrouw en van haar kinderen beroofd heeft, alzo zal uw moeder van de vrouwen van haar kinderen beroofd worden onder de vrouw. Toen hield Samuel Agag in stukken voor het aangezicht des Heeren te Gilgal. Dat is een beetje cru, zegt u dan. Nou, Amalek was een volk, een heel oud volk, wat Israël direct heeft aangevallen toen ze uit de Schelfzee kwamen. En ze werden van achter aangevallen. En Jozef moest daar het volk van Amalek met het zwaard, een beeld van het zwaard des geestes, bestrijden. Terwijl Mozes op de berg bad met zijn handen naar boven, die opgehouden werden deze handen door Hur en Aaron. En de voorbeden samen met de strijd door het zwaard, dat zijn twee dingen die uiteindelijk leiden tot de overwinning van Gods volk. In het Oude Testament, het volk Israël, het Nieuwe Testament, het volk van de levende God. Als ik één ding mag vragen van u, ik ben helemaal niet geïnteresseerd in uw portemonnee of enig geld, is uw gebeden. Dat u misschien een paar minuten of een paar seconden per dag bidt voor ons dienst, voor kracht van boven, voor het evangelie te verkondigen. Dat vooral deze mensen het evangelie mogen horen en ook toegerust mogen worden door een bijbelschool op afstand of een plaatselijke gemeente mogen beginnen waar de Statenbijbel centraal staat. En Jezus Christus, Gods Zoon, centraal staat en alle eer, lof en aanbidding mogen ontvangen. Dus die Amalekieten waren een beeld van het vlees dat altijd na de overwinning door Jezus Christus nog levend blijft, het kop opsteekt en probeert uw geestelijk leven kapot te maken. De geest en het vlees strijden tegen elkander, zegt Galaten hoofdstuk 5. Omdat gij niet doet wat gij maar wilt. En Agag was de koning van Amalek en diende bij Gilgal omgebracht te worden. Zoals u, als u in de spiegel kijkt elke ochtend, uw grootste vijand ziet, bent u zelf. En de oplossing van het vlees is heel eenvoudig. U dient te bedenken, zoals Romeinen hoofdstuk 6, vers 11, 12 en 13 zegt, dat u met hem bent gekruisigd. Jezus sterft niet alleen op het kruis van Golgotha voor uw zonden. U bent, na uw erkennis de waarheid en geloof en bekering tot de levende God, ook met hem gekruisigd. En dat is heel belangrijk, dat bij Gilgal er een punt is waarin het vlees zijn dood vindt. En dat u kunt zeggen, ik wil niet meer mijn vlees volgen, ik volg alleen de leiding van de Heer. En ten vierde is Gilgal, naast een beeld van het begin van het nieuwe leven van een christen, de plaats van voorbereiding op strijd. Zoals Efeze zegt, we zijn nu in een geestelijke strijd verwikkeld, niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de boze heersers in deze wereld. Het is een geestelijke strijd met geestelijke wapens gevochten. Het zijn 6 wapens, waarvan 5 verdedigings- en 1 een aanvalswapen is, dat is het zwaard des geestes. Maar dat wordt heden ten dagen ook ontkracht door de HSV, de NBG, de NBV en de Voorhoeven vertaling, alle 5 drukken. En de Narense Bijbel niet te vergeten. We hebben gezien dat Gilgal staat ook voor de dood van het vlees. En ten vierde, het is de bron van afval. De plaats waar uiteindelijk zoveel goeds is begonnen, is ook een bron van afval geworden. Als we iets verder gaan naar de kleine profeten, naar het boek Amos, hoofdstuk 4, dan lezen we in vers 4, 5 en 6. Komt te Bethel en overtreedt. Te Gilgal maakt des overtredens veel en brengt uw offers des morgens en uw tienden om de 3 dagen. En roept van het gedezende een lofoffer en roept vrijwillige offers uit. Doet het horen, want alzo hebt gij het gaarne, gij kinderen Israël, spreekt de Heere Heere. Daarom heb ik u lieden ook onreinheid der tanden gegeven in al uw steden en gebrek van brood in al uw plaatsen. Nochtans hebt gij u niet bekeerd tot mij, spreekt de Heere. In andere woorden, hij geeft ze ellende en het volk bekeert zich niet tot zijn God. En God is hier sarcastisch aan het spreken. Zegt, kom naar Bethel. Bethel betekent het huis van God. En overtreed. Zegt, nou ga maar fijn overtreden in de plaats waar ik woon, mijn huis is. En zegt hij dan, de Gilgal maakt des overtredens veel. De plaats, notabene, waar God een verbond met Israël heeft gemaakt, is de plaats waar hij zegt, nou ga hier maar, ja, ga hier maar lekker overtreden. En ga maar offers brengen, 's ochtends, uw tiende, hè, om de 3 dagen. Met andere woorden, moet je normaal eens in de maand doen, maar hier eens in de 3 dagen. Rook voor het gedezende een lofoffer. Zodat het geit garen, spreekt de Heer. Dus hij is heel sarcastisch. Hij zegt, jullie zijn zo'n afval. En toch wil je een soort lippendienst doen, maar een hart is verre van mij. Dat is wat de Heer heel vaak zegt, ook als hij als mens op aarde komt, tot zijn eigen volk. Ja, u doet wel lippendienst, maar het hart van het volk is verre van mij. Het is vet geworden, het heeft moeilijkheden om te horen. En dat is nou net precies de omschrijving van het lichaam van Christus in de laatste dagen. Want al die dingen zijn ons geschreven tot lering. En het feit is dat het hart van de meeste christenen in Nederland afvallig is, vet is. Men heeft moeite te horen, men hoort niet graag de woorden van de levende God mee. En het beste bewijs is de geweldige opkomst van de nieuwe Bijbels, inclusief de HSV, ten koste van de Statenbijbel. Het boek wat Nederland zo ontzettend veel zegen gegeven heeft. De laatste 377 jaar. Zo eindigt ook de gemeente. De gemeente wordt in profetische opzicht beschreven door 7 gemeenten, Openbaring hoofdstuk 2 en Openbaring hoofdstuk 3. En van deze 7 gemeenten zijn er maar 2 waar de Heer niets negatiefs over heeft te zeggen. En de laatste gemeente, daar heeft de Heer heel veel negatiefs over te zeggen. De gemeente aan Laodicea in Openbaring 3 vers 14 tot en met 22. En die gemeente zou je kunnen zeggen een typisch Nederlandse gemeente. Die zegt tot over zichzelf in vers 17 van Openbaring 3. Ik ben rijk en verrijk geworden en heb geen dings gebrek. En God zegt, ja, dat denk jij. Maar ik zie je aan als, gij weet niet dat gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. En dan dient deze gemeente het een en ander te kopen van de Heer. In vers 18, goud, proef komen uit het vuur, witte klederen, dat gij bekleed mag worden, en uw schande, uw naaktheid niet geopenbaard worden, en zalf uw ogen met ogen zalf, dat gij zien mogen. Dat zijn een thema van een preek op zich, maar door goud beproefd door het vuur gaat over het geloof, dat vaak door beproevingen wordt gesterkt. De witte klederen, een beeld van de goede werken die een christen dient te doen. En de zalf is de openheid, de ogen die een verstandig beeld zien van zichzelf als een zondige toestand en van de heiligheid van God. En dan zegt hij in vers 19 dat als hij een vader zijn zoon lief heeft, zo tuchtig ook de Heer zijn gemeente. En de Heer staat dan buiten de gemeente. De gemeente is een gebouw geworden. Vers 20, en het is geen beweging meer geworden. En de Heer Jezus is niet meer welkom, hij klopt aan, maar alleen zien we daar iemand, een individueel mens, die doet nog open. Maar de gemeente aan zich heeft geen interesse meer over het feit dat Jezus Christus niet eens meer welkom is. Het beste bewijs dat de 99 dagen de Statenbijbel buiten de deur wordt gehouden, is uiteindelijk geschreven autoriteit. Mensen die dat doen en zeggen, ik geloof nog aan die Statenbijbel, en zich daar ook niet voor schamen en daarvoor uitkomen, worden vaak gechikaneerd of uit de gemeente gestoten als bibliofielen. Dan in vers Richter hoofdstuk 2 vers 1, wordt het een vijfde, een Gilgal als plaats beschreven waar de Heer zijn volk waarschuwt, zoals hij ook zijn gemeente waarschuwt. Richter hoofdstuk 2 vers 1. Een engel des Heren kwam opwaarts van Gilgal tot Bochim en hij zeide, ik heb lieden uit Egypte opgevoerd en u gebracht in het land dat ik uw vaderen gezworen heb en gezegd, ik zal mijn verbond met u lieden niet verbreken in eeuwigheid. En het feit is in vers 2 dat ze als volk de stem van God niet hebben gehoorzaamd. En dan zegt de Heer in vers 3, daarom heb ik ook gezegd, ik zal hen voor uw aangezicht niet uitdrijven, maar zullen zij aan de zijde en aan hun goden zullen ze tot een strik zijn. Met andere woorden, afgoden zullen een strik voor het volk van God zijn. En de volken, de vreemde volken, die zeer grof gezondigd hebben, zullen niet kunnen worden uitgedreven. Want ze hebben, je zou kunnen zeggen, als volk Israël niet de Heer volkomen gevolgd en verliezen alzo hun kracht. Waarschuwingen van de Heer. Hoe kunnen twee samengaan zonder dat ze het eens geworden zijn? Hoe kunt u samengaan met iemand die niet een bijbelgelovig is? Uiteindelijk zullen de wegen uit elkaar gaan. Het is onmogelijk om een gelijk juk te dragen met de ongelovigen, zegt 2 Korinthe hoofdstuk 6. Vers 16. Wat samenvoering heeft de tempel Gods met de afgoden? Want gij zet de tempel des levende Gods, gelijkerwijs God gezegd heeft: ik zal in hen wonen en ik zal onder hen wandelen. En ik zal een God zijn en zij zullen mij een volk zijn. Daarom gaat uit het midden van hen en scheidt u af, zegt de Heere. En raakt niet aan hetgeen onrein is. En ik zal uw lieden aannemen en ik zal u tot een vader zijn. En gij zult mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heere de Almachtige. Dat is heel praktisch gesproken. Dat heeft niets van doen met niet normaal in het zakelijk leven inkopen doen of handelen met ongelovigen. Dat hoort er gewoon bij. Hier heeft het een verwijzing naar gemeenschap als christen zoeken met zij die geen bijbelgelovenden zijn. En dat is iets wat niet correct is. En uiteindelijk, als u dat toch doet, over de jaren heen, zullen zij die niet geen bijbelgelovigen zijn, u meetrekken in hun zondige of wereldse manier van denken en doen. Hoe kunnen twee samengaan zonder dat het eens geworden zijn? Ten zesde is Gilgal de plaats waar u de koning zult ontmoeten. We lezen in het Oude Testament in 2 Samuel, hoofdstuk 19, vers 15. Toen keerde de koning, dat is koning David, weder en kwam tot aan de Jordaan. En Juda kwam te Gilgal om de koning tegemoet te gaan, dat zij de koning over de Jordaan voerden. De koning, koning David. En deze koning David keert terug naar Juda. En Juda zou uiteindelijk hem weer als koning accepteren. Nadat ze hem hebben afgewezen en daarvoor Absalom in de plaats hebben gesteld. Absalom is een beeld van de antichrist. Er zijn 18 typen, 3x6, 18 typen van de antichrist. En Absalom is er één van. En hij probeert dan het koningschap van zijn vader David over te nemen. Hoewel zijn vader David er helemaal niet mee eens is. En als Jezus Christus terugkomt bij de wederkomst, zal hij de koningsweg gaan, op de berg Horeb komen, via de koningsweg aan het oosten van de Dode Zee optrekken en uiteindelijk bij dezelfde plaats Gilgal de Jordaan oversteken op weg naar Jeruzalem. En het bijzondere is, wij zullen dan met de Heer Jezus meegaan als christenen. Wij zijn dan onderdeel van dat heerleger des Heren. Dan kan er worden gestreden, maar niet nu. Ik bedoel, dan fysiek worden gestreden. Joel hoofdstuk 2 beschrijft dan onder andere dit leger wat er met de Heer van boven naar beneden komt. Openbaring 19 beschrijft dat ook. Maar wat voor heel belangrijk is nu voor een christen, is dat hij nu de Heer mogen verwachten. Dat de Heer elk moment kan komen. Paulus noemt dat in 2 Timotheus hoofdstuk 4 vers 8. Voor is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dagen geven zal. Niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. De Heer belooft dat u, als u zijn verschijning lief heeft, als u hem verwacht dat hij elk moment kan komen, dat hij u daarvoor een kroon wil geven. De kroon der rechtvaardigheid, een van de 5 kronen die een christen kan verdienen, na zijn redding door geloof alleen. En dit heeft vanaf van doen met het verwachten van Jezus' wederkomst. Het 7e beeld van Gilgal, het laatste, 7 is het getal van de volheid in de schrift, vinden we in Jozua hoofdstuk 10. Jozua hoofdstuk 10, vers 15 om te beginnen. Toen keerde Jozua weder en gans Israël met hem naar het leger te Gilgal. Vers 40 van hoofdstuk 10. Alzo sloeg Jozua het ganse land, het gebergte en het zuiden en de laagte en de aflopingen der wateren en al hun koningen. Hij liet geen overigen overblijven. Ja, hij verbande alles wat Adam had, gelijk als de Heere, de God Israëls, geboden had. En Jozua sloeg hen van Kades Barnea en tot Gaza toe, ook het ganse land Gozen en tot Gibeon toe. En Jozua nam al deze koningen en hun land op eenmaal, want de Heere, de God Israël, streed voor Israël. Toen keerde Jozua weder en de gans Israël met hem naar het leger te Gilgal. De plaats voor training, voor nieuwe kracht, voor een nieuwe moraal op te doen. Dat is de plaats in de normaal, in de lokale, plaatselijke gemeente, waar een bijbelgelovige predikant staat die de schrift, daar staat de Bijbel, neemt. Nu, ik weet dat ervaring, dat is heel, heel zeldzaam geworden in Nederland. De meeste gemeenten hebben geen Statenbijbel als uiteindelijke geschreven autoriteit, als enige geschreven autoriteit. En veel gemeenten, ook voor predikanten, staan vast in een traditie die ze naast of over het woord de Statenbijbel stellen. Maar dat is geen excuus voor u om niet uw kracht en uw moraal opnieuw op te doen in uw persoonlijke relatie met Jezus Christus. Het allerbelangrijkste is niet dat de plaatselijke gemeente, maar uw persoonlijke relatie met Jezus Christus. Om dagelijks in het woord te gaan, in het gebed te gaan. En dan te getuigen, dat is gewoon te zien, te vertellen wat u gezien en gehoord heeft in uw relatie met de Heer Jezus Christus. Dat is het allerbelangrijkste. En mijn vraag is, hoe is uw relatie met de Heer? Heeft u tijd met de Heer? Als u interesse heeft, kunnen we een plan doen toekomen om in 1 jaar de Bijbel door te lezen. Dat is mijns inziens het minimum wat elke christen zou moeten doen. Elk jaar eenmaal die Bijbel lezen. Dat is 3-4 hoofdstukken per dag. Als ik me hoor hoeveel mensen tegenwoordig allerlei andere mooie bezigheden, sporten, verenigingen of achter televisie of internet zitten. En moeite hebben met 3-4 hoofdstukken per dag in de Bijbel te lezen. Statenbijbel heb ik het dan over. Ja, dan is het een van de redenen waarom de geestelijke toestand zo vrij treurig is in de laatste dagen. Nou, we lezen in Jozua hoofdstuk 4, vers 21, dat Jozua tot Israël spreekt: wanneer uw kinderen morgen hun vaders vragen zullen, zeggende: wat zijn deze stenen? Dan komt er een bepaald antwoord. Wat zijn deze stenen? Dat is een hele goede prediking voor een begrafenis. Want op begraafplaatsen staan grafstenen. Wat zijn deze stenen? Wat doen die stenen daar? Nu, we hebben gezien in Jozua hoofdstuk 4 vers 6. Wat zijn u deze stenen? Dat was dezelfde vraag. En die zijn er opgesteld tot een teken. Tot een teken onder de Israëlieten. En ze zijn er opgesteld in vers 7 tot een herdenking. Net zoals grafstenen opgesteld worden als herdenkingsstenen. Ze zijn vaak naar het oosten verwezen. Want als Jezus Christus terugkomt, komt hij als de zon opkomt in de morgen, zoals Malachi 4 vers 2 zegt, en die zon komt op in het oosten. Met andere woorden, iemand verwacht een opstanding. Een bekende bijbelleraar die heeft op zijn grafsteen het volgende laten zetten: misschien vandaag. Misschien vandaag, zo was hij bezig met het verwachten en het verlangen naar de wederkomst van Jezus Christus. Wat zijn deze stenen? Wel, in vers 23 lezen we: de Heer uw God heeft de wateren van de Jordaan voor uw aangezichten doen uitdrogen, totdat gij lieden er waart doorgegaan, gelijk als de Heer uw God aan de Schelfzee gedaan heeft, die hij voor ons aangezicht heeft doen uitdrogen, totdat wij daar doorgegaan waren. Het is een herinnering aan hoe Israël door de genade van God en leiding van God de Schelfzee heeft overgegaan, net zoals ze de Jordaan zijn doorgetrokken. Het is een vergelijking. De Jordaan-overtocht was als de Schelfzee-overtocht. De Schelfzee-overtocht was als de doop, Romeinen 10, vers 1 Korinthe 10, vers 2. De doop is als de dood, begrafenis en opstanding, Romeinen 6, vers 4. Dus de stenen die daar bij Gilgal opgesteld zijn, zijn een verwijzing naar de opstanding van Jezus Christus. Maar wat zijn deze stenen? Het zijn 12 stenen, elk voor elk geslacht van Israël. Dat is een heel volk samen. Die 12 staan voor de eenheid van Israël, die als een gehele natie werd gered. Het was de hoge priester die 12 kostbare stenen in zijn borstschild liet plaatsen, waarop de namen stonden van al de 12 kinderen van Israël, van Jacob. Elke steen stond voor één bijzondere stam. Elia op de berg Karmel maakt een altaar van 12 stenen die staan voor de 12 stammen van Israël. Op de fundamenten in het Nieuwe Jeruzalem zien we dat er 12 stenen aangebracht worden. En elk fundament heeft de naam van een van de 12 apostelen. Elke apostel heerst over een van de 12 stammen in het duizendjarige rijk, naar Matthäus 19, vers 28. Dus deze 12 stenen, Jozua 4, betekenen dat Israël als volk wordt gered. Nu, jaren later komt daar Jezus Christus en die wordt gedoopt bij de Jordaan door Johannes. En in de tijd van Hieronymus, in de 5e eeuw na Christus, waren deze stenen in Gilgum nog altijd zichtbaar. En hij zegt dan dat God is in staat om van deze stenen kinderen van Abraham op te wekken. Het kan heel goed zijn dat dat een verwijzing was naar deze letterlijke stapel van stenen bij Gilgal. Wat zijn deze stenen? Nou, deze stenen zijn daar om een vrees over de Israëlieten te brengen. We lezen in Jozua 4, vers 24. Opdat alle volken der aarde de hand des Heeren kennen zouden dat zij sterk is. Opdat gijlieden de Heere uw God vreest allen dagen. De vrees des Heeren is het begin van wijsheid. De vrees des Heeren is het begin van kennis, zegt Spreuken 1, vers 7. En Job 28, vers 28 zegt: de vrees des Heeren, dat is wijsheid. Een man die een dwaas is, vreest God niet. En tegenwoordig heb je een generatie van christenen die vreest God niet meer. En dat doen ze dan? Dan citeren ze altijd 1 Johannes 4, vers 18, volkomen liefde drijft de vrees uit. Of angst, ik moet even kijken hoe precies wat hier verwoord wordt. In 1 Johannes hoofdstuk 4, vers 18. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten, want de vrees heeft pijn en die vrees is niet volmaakt in de liefde. Die vrees in 1 Johannes 4 vers 8 heeft niets te doen met God vrezen. Het spreekt erover dat een christen niet hoeft te vrezen naar de hel te gaan. Kijk naar vers 17. Herin is de vrijmoedigheid bij ons volmaakt, wat wij vrijmoedigheid mogen hebben in de dag des oordeels. Namelijk dat gelijk hij is, wij ook zijn in deze wereld. Nou, een christen heeft niets te vrezen in de dag des oordeels. Waarom niet? Omdat Jezus Christus op het kruis van Golgotha het oordeel in onze plaats heeft weggenomen. En ik hoop ook in uw plaats. Als u dat niet in uw plaats gedaan heeft, dan is er alle reden om deze God te vrezen. Het is een verterend vuur. Als u opnieuw geboren bent, hoeft u nooit te vrezen dat u naar de hel gaat, want niets kan u scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus onze Heer, naar Romeinen 8, vers 39. En de Heer is nu in u, in uw lichaam. De vrees des Heeren is niet een heilig respect voor God, zoals vele moderne christenen zeggen. Kijk eens na in Hebreeën hoofdstuk 12, vers 28. Daarom, alzo wij een onbewegelijke koninkrijk vasthouden, ontvangen, laat ons de genade vasthouden, door welke wij welbehagelijk goden mogen dienen, met eerbied en godvruchtigheid. Want onze God is een verterend vuur. Eerbied en godvruchtigheid, niet hetzelfde als vrezen. Paulus zegt heel duidelijk dat het goed is voor een christen de levende God te vrezen. Terwijl wij dan deze beloften hebben, geliefde, laat ons onszelf reinigen van alle besmetting des vlees en des geestes en voleindigen de heiligmaking in de vreze Gods. Heiligmaking voleindigen, volmaken. Dan zegt hij het een en ander over elkaar onderdanig zijn. Efeze hoofdstuk 5 vers 21. Elkaar onderdanig zijnde in de vreze Gods. Petrus beveelt u ook om God te vrezen. 1 Petrus 2 vers 17. En het laatste evangelie wat wordt gepredikt op de aarde in een grote verdrukking is vrees God en geeft hem de eer in Openbaring 14 vers 6 en 7. Denk me na, deze God is zo'n verschrikkelijk heilig wezen die elke overheid heter kan maken dan de zon. Hij kent uw stappen, hij kent uw gedachten en hij haat het als u zijn heiligheid overtreedt en zijn gerechtigheid overtreedt. Het probleem met de slechte is dat zij God niet vrezen. En als u als christen bent gestopt God te vrezen. Is het geen enkel wonder dat ons land in zo'n afschuwelijke toestand is als heden ten dagen. Dat is het allergrootste probleem in de laatste dagen. Dat christenen God niet meer vrezen. Vreest u God, broeder, zuster? Vreest u hem zoals hij te vrezen dient te zijn? Of als u niet opnieuw geboren bent, dan heeft u God te vrezen. Hij is een verterend vuur. Als u sterft in uw zonde, gaat u direct naar de hel. Vandaar naar de poel des vuurs. De enige tweede kans is als u voor het grote witte oordeel in Openbaring 20 u kunt proberen te verdedigen door de beste aanklager der wereld, de duivel, maar zonder advocaat, Jezus Christus. Want die advocaat heeft u afgewezen, bewust afgewezen, hier op aarde, want u heeft gezegd, ik heb Jezus Christus, Gods perfecte gerechtigheid, niet nodig. Dat is een dwaasheid. De dwaasig is een hart, er is geen God. Als u een dwaas bent, kan ik u nu alleen maar aanspringen en zeggen, bekeer u van uw dwaasheid, van uw zonde en van uw zelfgerechtigheid. Komt tot de levende God, tot Gods Zoon Jezus Christus, die op het kruis van Golgotha alles heeft gedaan om uw zondenschuld te betalen met zijn kostbaar bloed. Geloof aan de naam van de Heer Jezus Christus en gezond zalig worden, u en uw huis.